klote land. Maar in godsnaam niet met Timmermans. Als iets het vaderland bedreigt, dan is het Timmermans. Ik weet niet eigenlijk wat voor metafoor ik hier moet voor verzinnen. Jezus.
De telefoon. Dat is lang geleden dat we die gehoord hebben. Ja.
Om jou te luisteren.
Ja.
Het verlos hem. Kunt u mij horen?
Heb je nog het debat gezien over het verslag van Putters? Of het verslag in de krant
gelezen? Stukjes en in de krant gelezen. Ja, zo'n heel debat, dat ga ik niet zitten bekijken.
Putters gaat niet door, hè?
Nee, dat was opmerkelijk natuurlijk. Iedereen was erg tevreden over Putters. Die in feite volgens de mededelingen een soort verzoening tot stand had gebracht. Tussen de vier begaafde ruziemakers van de vorige fase van de verkenning. Maar nu is er een totaal nieuw duo opkomen doeken. Opkomen draven. Interessant, nu een SGP'er.
Ja.
Met een interessante achtergrond. En een CDA'er.
Van Zwol is dat?
Van Zwol, die zo'n beetje alle belangrijke functies in Den Haag heeft doorlopen die je kunt doorlopen.
Ik wou net zeggen. Rechterhand van Rutte ook volgens mij nog geweest.
Moet een van de 10 absolute topambtenaren in Den Haag zijn. Het is natuurlijk wel op zichzelf een testimonium, pauper tatis, een signaal van ongelooflijke armoede, dat geen van die vier partijen kennelijk in staat is om behoorlijke verkenners te leveren.
Of het niet willen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat de PVV zegt, wij willen niet iemand van de 3 andere partijen. Dan hebben we liever mensen van buiten. Want het is natuurlijk duidelijk dat de PVV zelf niemand kan leveren.
Die Van Zwol inderdaad, die heeft ook nog in die staatscommissie gezeten waar we het een keer over hebben gehad.
Zeker, die over die, arbeidsmigranten.
Ja, daar was hij de grote man.
Nee, migratie, ging over immigratie in algemene zin. En dat was natuurlijk een hele wonderlijke vertoning. Dat rapport kwam uit, dus 400 pagina's of zo. Ik moet bekennen dat ik alleen de conclusies heb gelezen. Ik heb niet alle 400 pagina's gelezen natuurlijk. Ik werk wel hard, maar ook weer niet zo hard. En dat volgens de pers was dit een geschenk voor de vier partijen die bezig waren te formeren op basis van minder immigranten. Want natuurlijk, het rapport is in feite in allerlei opzichten een vrij realistisch rapport in de zin dat het in ieder geval zegt dat asielzoekers, dat die voortaan gewoon welkom moeten zijn. Sterker nog, dat er betere faciliteiten voor die mensen moeten worden gecreëerd dan die armoedevertoning daar in Ter Apel natuurlijk. Gewoon georganiseerd, maar dat is dan weer wat anders. Maar dat die commissie tot de conclusie komt dat toch zo'n 60.000 immigranten netto per jaar, dat een redelijke portie zou zijn, omdat we die immigranten ook nodig hebben. En ik ben natuurlijk verschrikkelijk benieuwd hoe een partij als de PVV, die natuurlijk altijd getetterd heeft dat het moest op 0, geen moslim mag er meer in, en gaan ze maar door. Zeg je natuurlijk ook, stel voor dat al die Aziaten die ASML aantrekt, omdat die lui enorm hoog opgeleid zijn, dat moslims zijn, mogen die er dan ook? Het hele idee dat we de migratie volledig gaan stoppen is een waanidee. Dus nu heeft die commissie gezegd 60.000, dat gaan we voorlopig ook niet halen, als je het mij vraagt. Ik geloof er geen zak van. Het is sowieso het. Ja, wij hebben een zeer goed draaiende economie. En we hebben ons daar gewend in de afgelopen, kwart eeuw. Dat een groot deel van die. Nou, een groot deel, maar een belangrijk deel van die economie draait op arbeidsmigranten. Dat kan, omdat het ligt aan de veranderingen die zich strategisch in Europa hebben voltrokken. Niet waar, denk aan 200.000 Polen en alle andere mensen die natuurlijk uit Europese landen komen waar de lonen nog steeds aanzienlijk lager liggen. Dat willen we dus eigenlijk niet als ik het allemaal goed begrepen heb.
Ja.
Dan is de vraag, ga je die mensen dan tegenhouden? Oké, wat doen ze dan in de land- en tuinbouw? Gaan ze daar dan ook wat de Polen bijvoorbeeld doen, hè? Die willen dus geen emigrant erin. En die PIS-partij die wierft dan op kort contract mensen in Azië die ze weer terug kunnen sturen. Dat zie ik in Nederland toch niet gebeuren. Dat is een soort van achterlijke boerenlullige weteloosheid waar we toch hopelijk niet in zullen vervallen. Dan wordt er gezegd, ja, we moeten die industrieën die eigenlijk relatief weinig opleveren, die moeten we eruit zetten. Nou ja, iedereen die in Nederland met de auto rondrijdt weet dat heel Nederland volgeplept is met distributiecentra in de afgelopen 15 jaar. Gaan we die weer afbreken of zo? Iedereen weet ook wie daar werken. Daar hoef je ook helemaal niet naar te raden wie daar werken. En gaan we die afbreken of gaan we die naar Roemenië verplaatsen? Of wat zijn we daarmee van plan dan? Idem dito, de glastuinbouw. Gaan we dat, weet je wel, het Westland.
Ja, waar we toen de reactie
van kregen. Waar massaal PVV gestemd is. Terwijl ze volledig afhankelijk zijn van de arbeidsmigranten. Ja, dat is wel heel erg ironisch natuurlijk, dat Westland. Ja, daar moet ik dan om lachen, omdat het zo'n dichtgetimmerde gemeenschap is die er eigenlijk totaal niets van begrijpt. Maar goed, schijnheilig tot in het botjes van de grote teen, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat is allemaal nogal utopische praat dat we daar dan een eind aan gaan maken en of dat het veel minder moet. Er zijn wel strategieën natuurlijk. Je kunt die arbeidsmigranten bijvoorbeeld een stuk beter gaan betalen dan we nu doen. Ik heb begrepen dat heel veel arbeidsmigranten in feite via buitenlandse bedrijven in Nederland gedetacheerd worden. Dat schijnt heel ongunstig voor de betrokkenen te zijn. Je kunt de huisvestingseisen kun je sterk verbeteren. Dat zal wel effecten hebben. Maar dat is ten allemaal effecten op de wat langere termijn. En het heeft in ieder geval niet het effect dat er gewoon een eind aan komt aan de arbeidsmigratie. Dat heeft ook te maken met het feit dat er natuurlijk in Nederland heel weinig aanbod is op de arbeidsmarkt van autochtone Nederlanders.
Ja.
De werkloosheid is in ik weet niet hoe lang niet zo laag geweest als die nu is. Dat is een verschijnsel wat zich eigenlijk in heel Europa voordoet.
De formatie kabbelt ogenschijnlijk rustig verder, schrijft nu.nl naar een volgende beslissende fase. PVV, VVD, NRC en BBB willen definitief verder praten en ook de partijleiders lijken zich daar comfortabel bij te voelen.
Nou, wij zijn de twee nieuwe geleerden die nu gaan onderzoeken. Die gaan namelijk eindelijk over inhoud praten. Hè? Want tot nu toe ging het feitelijk over de vorm. En dan hadden we een heel leuk, dat was het aardige van de huidige, nu net afgedankte formateur, Kim Putters, had een nieuwe term bedacht, een programkabinet. Ja. Nou, dat is eigenlijk vrij effectief afgebrand.
Iedereen zei dat is gewoon een meerderheidskabinet.
Dat is gewoon de flauwekul. En dat probleem hebben wij ook reeds bekeken natuurlijk, dat in feite natuurlijk elk kabinet, wat voor naam je er ook voor verzint, hè, is natuurlijk toch een parlementair kabinet in de zin dat het wel een meerderheid in de Kamer moet hebben. Want als het het niet heeft, dan kan het meteen weer naar huis. Hè, was het ook weer met het laatste kabinet Colijn. Dat komt meteen weer naar huis, want het had geen meerderheid in de Kamer. Dan is het meteen klaar. En ja, nu moeten ze dus. Ik vond dat het een termijn van 2 maanden hadden ze gekregen.
Over de inhoud te praten.
Om over de inhoud te praten. Ik moet zeggen, ik vond dat krap. Eerlijk gezegd, gezien het gebroddel wat we nu gezien hebben sinds 22 november. Je kunt toch van gebroddel, kun je toch zonder problemen wel spreken. We zullen het zo hebben over de diepere oorzaken van het gebroddel. Die hebben we ook al eens een keer besproken, maar kan nooit kwaad om het nog eens een keer te doen. Dat vond ik 2 maanden voor de inhoud. Het is ook duidelijk dat op een reeks van vrij essentiële punten, de 4 partijen die dan zogenaamd door Plasterk in no time tot een kabinet vertimmerd zouden kunnen worden, waar ze het helemaal niet over eens zijn. Neem de migratie. Ik neem aan dat mevrouw Van der Plas heel anders over migratie in de agrarische arbeidsmigratie in de agrarische sector denkt dan hoe heet het, erover denkt, Geert Wilders. Nu sprak hij ook weer dreigende taal in de Kamer, dat het moest wel allemaal, hij moest wel zijn kiezers toch tevreden kunnen stellen. Nou, Geert, dat gaat je niet meevallen om jouw kiezers tevreden te stellen. Althans, als ze naar dat achterlijke programma van jou hebben gekeken.
Kan ook tactiek zijn, hè? Dat je denkt, nu gaan we echt onderhandelen. Ik moet nu zorgen dat ik stevig die onderhandelingsfase
zou kunnen. Het is een handige politicus. Ja, ik bedoel, zijn ideeën zijn krankjoren, maar het is een handige politicus.
Ja.
En waarom is het allemaal zo ontzettend lastig?
Oh ja, dat ging je vertellen.
Ja, en we, gelukkig hebben we ondertussen een zondebok gevonden waar we het allemaal over eens zijn. Dat is die arme Omtzigt. Die is overal de schuld van. En nou heeft hij ook zichzelf wel een beetje in de nesten gewerkt, moet ik zeggen. Maar het probleem is van een heel andere aard. De roze olifant, we hebben de roze olifant al eerder benoemd. We maken er nu voorlopig een paarse olifant van. Oh nee, dat heeft ook al politieke connotaties. Wat kunnen we die olifant nou eens maken? We maken die olifant oranje. Het is een oranje olifant. Met hier en daar witte vlekken. Dat is Wilders. Het probleem is dat eigenlijk niemand met Wilders wil. Hè? De VVD ook niet. Ja, Jessel Kus doet dan heel optimistisch en zo. En zit er lachend bij. En ja, wat leuk. Hè? Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En natuurlijk het hele Nederlandse politieke systeem voelt zich heel, heel ongelukkig door die overwinning van Wilders. De overwinning van een krankjorme partij met krankjorme ideeën. Dat vind ik dan wel. Kijk, bij mijn weten had Omtzigt al tijdens de campagne gezegd dat hij niets te vervoelde om met de PVV te gaan samenwerken. Nou, dat heeft hij min of meer volgehouden. En nu is die toch in een soort schemergebied terechtgekomen waar hij dan toch wil met die PVV. Ik vind het volkomen begrijpelijk dat je niets met de PVV te maken wil hebben. Sterker nog, zou ik daar zitten, maar godzijdank voor het vaderland zit ik er niet. Dan zou ik zeggen, no deal met de PVV. Sorry, dan maar nieuwe verkiezingen. Krijgen ze dan een derde van de zetels? Oké, dan nog doe ik niets met de PVV.
Dat is wat Jette en ook Timmermans uitspraken wederom.
Ja, en
ook,
gelijk
en ook,
hebben ze.
En Bontebal eigenlijk
dat
ook.
Punt, nou ja, goed. Dat is voor de hand liggend dat die er op dit punt even zo over denken. Nou, het is overigens interessant ook dat Bontebal dat ook vindt. Hè? Kijk, bij die combipartij zou je nog kunnen zeggen, maar goed, ook Bontebal vindt dat.
Nou ja, Timmermans deed echt een oproep ook aan NSC en de VVD. Maak dit niet mogelijk, doe ons dit land niet aan.
Ja, met de VVD en NSC, laten we daar nou even toch de puntjes op de i zetten. Zowel de VVD als de NSC hebben wel bewust gekozen tegen samenwerking met de linkse partij. En dat betekent dat je noodzakelijkerwijs veroordeeld bent tot samenwerking met de andere rechtse partijen. Dan moet je niet gaan zitten piepen natuurlijk. Want je hebt zelf besloten dat het over links niet kon. En dan moet het over rechts. Maar dan loop je al direct aan tegen het feit dat de PVV natuurlijk helemaal geen partij is.
Maar zij zeggen de kiezers willen dit. De kiezers hebben dit signaal afgegeven.
Wat de kiezers willen, dat is het bekend gelul. Het volk heeft gesproken, de kiezers willen dit.
Maar rechts is toch groter?
Nou, rechts is wel wat groter, dat hangt er vanaf hoe je rechts definieert natuurlijk. Is de NSC een rechtse partij? Ik weet niet of iets rechts van het centrum zou ik zeggen, zonder twijfel. Het is gewoon de erfgenaam van het CDA. Nou ja, het CDA was niet per definitie zeker geen ultra-rechtse partij. Zelfs de BB-beweging zou ik niet als ultra-rechts willen definiëren. Ultra-rechts is alleen de PVV. En in feite is de PVV te paard geholpen doordat een deel van de VVD ook ultra-rechts blijkt te zijn. Zo ultra-rechts dat ze in de verkiezing op de PVV hebben gestemd. Het is duidelijk dat de ultra-rechtervleugel van de VVD ook niet waar een bijdrage heeft geleverd aan het op te paard helpen van de PVV. Nog even afgezien, niet waar, van dat onbeschrijfelijk stomzinnige besluit om de PVV in te huren om je migratiebeperkingen door te voeren. Nee, ze moeten niet. Het volk, de kiezers willen het, hoezo? Dat is maar net hoe je het bekijkt. Met VVD en NSC is er een keurig centrumkabinet te vormen in Nederland. Waarom is het ineens zo dat die mensen die op PvdA GroenLinks gestemd hebben, hoezo tellen die niet mee? Zijn dat mindere stemmen? Is iemand die op Volt heeft gestemd een gevaarlijke krankzinnige, terwijl iemand die op de PVV heeft gestemd de stem van het volk heeft laten horen? Nee, natuurlijk. Alle stemmen zijn even goed. Nou, behalve misschien op Forum voor Democratie. Een aparte gekke club natuurlijk. Maar nee, dat is een hele wonderlijke redenering. Het volk wil het. Nee, het volk wil, voor zover we dat kunnen zien, wil het volk eigenlijk vooral, naar mijn idee, dat er een redelijke centrumcoalitie komt. Maar die komt er niet. Ja, het is nogmaals, de VVD en de NSC hebben bewust gekozen voor een kabinet over rechts. Dat ze daar nu mee in de problemen zitten, met name een NSC natuurlijk. Ja, dat heeft Omtzigt dan weer. Want dat is het gekke van Omtzigt. En daarin zit wel iets wat je hem zou kunnen verwijten. Het is een beetje, ja, niet met de PVV. Nou, toch maar een beetje met de PVV. Maar in godsnaam niet met Timmermans. Als iets het vaderland bedreigt, dan is het Timmermans. Ja, kom op. Dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Die Timmermans is een betrekkelijk gematigde sociaaldemocraat. Het is niet een gevaar. Als er iets een gevaar is voor het vaderland, is het de PVV, maar niet Timmermans.
Omtzigt, uitgerekend de man met de grootste bezwaren tegen de samenwerking met de PVV, riep in het debat deze week de Tweede Kamer op om over hun schaduw heen te stappen. Hij vroeg de niet-formerende partijen de uitgestoken hand aan te nemen. Wat vind je daarvan?
Ja, het schijnt dat Omtzigt nog steeds hoopt dat er in dat kabinet wat er dan komt, dat er ook allerlei andere partijen dan alleen de huidige vier onderhandelende partijen een plaats zouden willen innemen. Nou, dat geloof ik niet zoveel van heeft gezegd. Aangezien deze vier partijen eerst nogmaals moeten kijken of ze überhaupt het kabinet bij elkaar kunnen brengen. Ik wil dat nog wel eens zien eigenlijk. Vooral natuurlijk ook omdat de keuze van de minister-president, en Geert Wilders heeft vrij expliciet gezegd dat hij die wil kiezen, vrouw of man, dat weten we natuurlijk niet. Dan zit je wel met een fors probleem natuurlijk. Ik weet niet in hoeverre die dan ook die drie andere partijen wil kennen in wie dat dan zou moeten worden.
Ja.
Omdat die minister-president natuurlijk een absoluut cruciale functie krijgt. Kijk, is het een slap Janus, dan kan die gestuurd worden door die vier fractieleiders in de Tweede Kamer. Maar stel voor dat het een serieuze mannetjesputter is, iemand die echt iets kan. Nou, dan is die natuurlijk zeer wel in staat om de toon te zetten voor het beleid wat dat kabinet zou moeten voeren. En dat betekent een veel minder prominente plek voor die lui die in de Kamer zitten. Zij het dat natuurlijk, kijk, Wilders zal sowieso, ook als hij alles erover te vertellen krijgt vanuit de Kamer, zeggen dat ze hem tegenwerken en dat het heel anders moet en dat hij alles beter weet en gaan ze maar door. Daar moet je op, maar moet je op repen. Dat was toen met het gedoogkabinet ook zo. En dat gaat hij de bekende, want ik heb Ab Klink al geciteerd, vol op het orgel.
Heers Balin werd door Timmermans nog aangehaald met een quote. En ook Gert Leers werd door Timmermans genoemd. Ga eens praten met Gert Leers, zei Timmermans.
Ja, Gert Leers heeft, volgens mij heb ik heel recent nog een groot interview met Gert Leers gelezen. Oh, wat heeft hij ook een spijt van het gedoogkabinet van in de tijd, ja. Oh, wat hadden al die mastodonten het grootste gelijk van de wereld, nietwaar? Doe het niet, ze hebben het toch gedaan. Ook omdat dat Verhagen en Rutte over rechts wilden. Ze hebben niet nodig. Het was een soort van paars plus kabinet, was heel wel mogelijk. Dat is een feit dat Rutte als het puntje bepaalt, die komt altijd voor rechts kiest.
Maar hoe verklaar je nu dat Omtzigt niet
dat
zegt?
Dat komt overigens omdat hij heel goed weet dat de VVD in allerlei opzichten, zeker de provinciale VVD, een veel rechtser partij is dan je wel zou denken. Ja.
En hoe verklaar je dat Omtzigt nu niet zegt van, hé, dit ga ik niet doen met Wilders? Ook al niet als het op afstand staat?
Dat is toch wel de treuzelkont, de aarzelkont die Omtzigt is. Ja, wat ik er net al zei, ja, nee, eigenlijk niet met de PVV, liever niet met de PVV. Ja, misschien toch een klein beetje, maar toch, omdat wij op afstand, want dat woord afstand, dat is op zijn voorhoofd gebrand eigenlijk. Ik denk ook dat hij een tatoeage neemt met het woord afstand. Zijn dijbeen misschien. Hij is daar niet echt. Nee, laat ik het anders formuleren. Naar mijn idee is hij daar niet eerlijk over.
Waar is hij niet eerlijk over?
Over dat gedoe met die PVV. Je kunt niet en een beetje wel en een beetje niet. Hè? Hoe is het ook alweer? Je kunt niet een beetje zwanger zijn. Hij is zwanger van de PVV. Ja, dat moet toch geconstateerd worden. Dat kan net zo zeggen, nou, ik voel er niks voor. Ik ga daar wel niet aan beginnen. zou een motie maar van...
Maar dat doet hij niet. En de vraag
nee,
is...
dat, precies, dat doet hij niet.
Waarom
terwijl
doet hij
eerst
dat niet?
Gezegd heeft en langdurig gesuggereerd heeft dat hij het misschien weer wel zou doen. En dat is omdat hij steeds zoekt naar een formule van dat we wel een rechtskabinet krijgen, want daar heeft hij voor gekozen, laten we wel wezen. Daar heeft hij expliciet voor gekozen. Maar dan zo dat hij eigenlijk niet besmet kan worden door de PVV.
Ja, maar hij wil ook niet het verwijt krijgen. Hey, jij zorgt ervoor dat we maandenlang niks doen hier. Zeg maar wat de D66 de vorige keer is overkomen.
Hij heeft zichzelf in deze positie gemanoeuvreerd. Dat hij een beetje niet en een beetje wel is.
Hmm.
Ja, dat is lastig. Dat is uiteindelijk komt er dan op neer. Sorry Omtzigt, je gaat gewoon, zoals de hazen nu lopen, samenwerken met de PVV. Daar kom je niet onderuit. Die keuze die ligt er al veel langer. En je probeert steeds die keuze te ontwijken. Maar die keuze heb je zelf gemaakt.
Maar je zal zeggen, ik sta op afstand van het kabinet.
Ja, precies. Het woord afstand.
En daarom steekt hij ook die hand.
Hij staat natuurlijk niet op afstand.
Nee, maar hij wil natuurlijk dat andere partijen mee gaan doen.
Dan komt het kabinet en dat kan hij later meteen laten vallen als hij het niet wil. Nee, maar dat zal hij niet doen. Nee. Dus hij steunt in feite toch dat kabinet.
Je denkt wel dat er een kabinet komt.
Nou,
dat moet nog wel blijken nu.
Ja, je hebt ook mensen die zeggen, dit gaat heel slecht aflopen en dan komt er een kabinet over links. Maar dat of de VVD en, want dat is alleen mogelijk met steun van VVD en NSC. Of ze dat zullen doen, dat geloof ik niet. Ze krijgen weer verkiezingen, dan krijg je dus nog een grotere PVV. En ik word meneer, hoe heet het, er wordt gewild als minister-president. En dan hebben we nog veel meer enorme problemen. Dan raken we in een soort Trumpiaanse kramp. En ik weet niet hoe dat af gaat lopen. Ik ga me dan vestigen op een van de Waddeneilanden. En ga ik in een blokhut wonen. Wat een klote land. Ja, dat was natuurlijk onzin, maar goed. Ja. Ja, ik blijf het tot op de dag van vandaag schokkend vinden. Dat een kwart van de bevolking bereid is te stemmen op een partij die zich 20 jaar lang vijandig heeft uitgelaten over de parlementaire democratie, over de grondwet, over alles wat van essentiële betekenis is voor de Nederlandse democratie en de Nederlandse historische traditie. Dat is schokkend dat dat zo is. En dat het bij eventueel nieuwe verkiezingen nog veel erger zou zijn.
Wat zegt er ook iets over de alternatieven die er zijn?
Ja, dat weet je weet niet hoe nieuwe verkiezingen. Maar goed, de peilers beweren dat ze dan nog meer stemmen krijgen.
Dus ja, maar de VVD heeft natuurlijk brokken gemaakt. Dat geldt ook voor het CDA. D66 heeft ook...
Oh, wacht even. Door het PVV-probleem, door het oranje-olifanten-probleem, hebben we natuurlijk de VVD heeft even in een koel briesje gestaan. De hoofdoorzaak, de aanstichter van deze godvergeten ellende is de VVD. Dank u wel, VVD, liberale partij, laat me nou toch niet lachen. Ze zijn net zo liberaal als een oude fiets. Nee, ik weet niet eigenlijk wat voor metafoor ik hier moet voor verzinnen. Jezus.
De telefoon. Dat is lang geleden dat we die gehoord hebben. Ja.
Om jou te luisteren.
Ja.
Sorry.
Oh, dat vind je vervelend altijd als hij afgaat, dat weet ik. Maar ja. Het kan gebeuren dat als je moet opnemen omdat het dringend is, moet je het zeggen. Hè? Dan,
nee joh, maar niet dringend.
Oké. Hey, ik las toch nog een stukje van Hans Hogervorst, volgens mij.
Ja, dat was wel komisch.
Heb je dat ook gelezen?
De kleine Napoleon, ja. Ja. Dat was zijn bijnaam, toch?
Ja, dat hij als premierskandidaat genoemd werd.
Die ongelukkige regeling van onze ziektekostenverzekeringen heeft bedacht in de tijd...
VVD'er?
Ja, ook een VVD'er. En hij had zich eigenlijk gemeld als minister-president.
Ja, hij ontkende dat zelf, dat hij dat gedaan had.
Oh. Ja, het AD heeft het ingetrokken, geloof ik, het artikel.
Ja, dat
he?
Kan. In ieder geval, dit berichtje zag ik van de week. Dat ik dacht, oké,
het werkt enorm op mijn lachspieren, ja. Kleine Napoleon.
Maar hoe dat dit, dat komt niet zomaar naar buiten toe, toch? Ja, of er moet iemand...
Misschien dat hij het tegen kennis heeft gezegd van, nou, het lijkt me wel wat.
Ja.
Moeten mij maar eens bellen, eigenlijk. He, zoiets dergelijks. Ja. Ik denk eerder dat er zo iemand als die huidige informateur, dat die eruit komt rollen, lijkt mij.
De huidige Putters bedoel je?
Nee, 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 nee.
Van Zwol?
Nee, nee, Putters zou het niet willen doen, geloof ik.
Nee, die zit bij de SER prima.
Ja, maar Putters is... Putters is een vrij uitgesproken sociaaldemocraat, volgens mij. Putters is niet een man van overrechts. Dat nee, lijkt mij absoluut niet. Het
zou wel
niet
een stunt zijn als ze zo iemand
heeft,
vinden.
Heeft natuurlijk, ja, hij om als voorzitter van die Sociaal-Economische Raad misschien toch gedacht, ik moet wel een soort staatsrechtelijke verantwoordelijkheid nemen nu. Maar ik denk niet dat hij enige ambitie heeft om minister-president te worden van een kabinet waarin de PVV een prominente rol speelt. Want laten we wel wezen wat er ook komt. De PVV zal er een prominente rol in spelen. Ja.
Vond ik nog goed van Dijk van de SP in dat debat, die ook vroeg van, ja, waarom mag, vroeg hij volgens mij Jezildus, waarom mag Wilders eigenlijk geen premier worden? En daar bleek toch een beetje uit dat dat toch een idee zou zijn van Omtzigt, gesteund uiteindelijk door de VVD. Jezildus zei, ja, ons maakt het niks uit, maar als het voor de NSC...
De VVD heeft dit, wat nadat ze natuurlijk deze godvergeten ellende over ons hebben afgeroepen, heeft de VVD steeds heel handig geschuild achter de brede aarzelende rug van Omtzigt. Eigenlijk denken zij er precies zo over als Omtzigt. Dus zij zitten evenzeer ontzettend in hun maag. He, dat enorm lollige plannetje wat ze hadden totaal in hun gezicht geëxplodeerd is. He, maar ze kunnen steeds zeggen, ja, nee, Omtzigt, dat die wil dit of die wil dat.
Ja.
Maar het is duidelijk dat de VVD er even ongelukkig mee is als Omtzigt.
Ja.
Kijk, iedereen is er ongelukkig mee. Behalve Caroline van der Plas. Die vindt het geloof ik prachtig. Terwijl ze denk ik geen idee heeft wat het voor haar achterban zou betekenen. Als Geert Wilders zijn zin krijgt.
Ja.
He, dat al die komkommers liggen te verrotten dan in die kassen.
Ruim een maand geleden moest Wilders nog duidelijk wennen aan zijn nieuwe rol, waarin hij verantwoordelijkheid voor politiek proces draagt. Die ongemakkelijkheid is nu weg. Wilders stond als vanouds achter het spreekgestoelte tijdens het debat, handen in de zakken, knikjes naar de sprekers achter de interruptiemicrofoon en tevreden kijkend als hij met een snedige grap politieke tegenstanders wegzette.
Ja, er is altijd iemand geweest die in het politieke debat goed functioneerde. Dat wil je veel verder niks zeggen.
Nee.
Je hebt allerlei mensen die heel aardig kunnen debatteren, maar dat zegt verder niks over je politieke competentie.
Ja. Even kijken. Nu voor nu sluiten de formerende partijen de rijen. Van der Plas sprong zelfs een aantal keer voor Wilders in de bres, toen eerst Frans Timmermans en daarna Laurens Dassen nog maar eens benadrukte waarom zij samenwerking met het PVV-kabinet uitsluiten.
Ja, om voor de hand liggende reden naar mijn idee.
Ja.
Namelijk dat het hier gaat om een partij die zich systematisch, structureel vijandig heeft opgesteld ten aanzien van de kern van de parlementaire democratie.
Ja, en dan is er een citaat van Dassen, van Volt, die zegt, Jezilkes en Omtzigt realiseren zich donders goed dat het onuitlegbaar is om het eerste PVV-kabinet mogelijk te maken, maar omdat ze geen vieze handen willen maken noemen ze het programkabinet. Ja. Waarop Van der Plas heel boos reageerde. Eigenlijk zegt Dassen tegen miljoenen kiezers, jullie hebben het niet goed gedaan.
Ja, dat zegt Dassen en heeft Dassen het grootste gelijk van de wereld in. Alleen zitten we met die biense waarheid niet waar dat de kiezer altijd gelijk heeft. Nee, de kiezer heeft niet altijd gelijk. Sterker nog, ik doe een stap verder. De kiezers hebben meestal helemaal geen gelijk. Omdat ze reageren niet vanuit een wezenlijke overtuiging. Maar vanuit vage, rare sentimenten. We hebben de hele dag niet waar lachen we ons een ongeluk om die Amerikanen die op Trump stemmen. En wij zijn, althans een deel van ons electoraat, is geen haar beter.
Ja. Ja. Jongeren van de BBB en NSC dringen aan op klimaatactie in de formatie. Ook als dat met de PVV moet.
Die gaan ze ook van opkijken. Want je weet, volgens Geert is er helemaal geen klimaatverandering. Het is allemaal flauwekul. Kostbare onzin, ook de transitie is ook allemaal kostbare onzin, moet meteen mee ophouden.
Ja. Maar goed, dan hebben we dus nu 120 dagen na de verkiezingen, dat ze echt inhoudelijk met elkaar gaan praten.
Ja.
En de vraag is inderdaad, als de voorfase al zo ging, wat belooft dat voor nu de komende maanden?
Ja, omdat wat je er nou verder van mogen denken, en misschien dat Van der Plas af en toe Wilders een hulpje heeft geboden, een opstapje. Nee, het is natuurlijk dat tussen die vieren is het niet echt gezellig, toch?
Die indruk heb ik niet, als ik het zo zie.
Maar goed, dat ze geen vuurwapens mogen meenemen, want dan...
Maar zegt je gevoel iets over of er nou een kabinet komt of niet?
Ik ben een beetje opgehouden, want ik was ook laatst weer zo'n ik op zichzelf een leuk gesprek met Charles Groenhuizen voor een volgeerde kerk.
In de kerk voor het hospice?
Ja, voor het hospice. Een heel mooi bedrag voor het hospice in Utrecht hebben we gezamenlijk samen tot stand gebracht. Ja, vooral ook al die mensen die natuurlijk daarvoor betaald hadden en die in die kerk zaten. En dat was natuurlijk de prangende vraag weer, wie gaat het winnen in november? Is dat Trump of Biden? Ik heb nu één keer mijn vingers gebrand aan die Poetin. En feitelijk is elke serieuze rationele analyse loopt dood op de ingrijpende stomzinnigheid van kiezers, systemen enzovoort. Dus ik ga er niet aan beginnen.
Je hebt ervan geleerd?
Ja, dat was een leermomentje, ja. Omdat ik dacht, onterecht, kun je nog zeggen dat had je moeten weten of wat. Dat was een beetje utopisch van je gedacht.
Naïef?
Ik had gedacht dat Poetin wel een coole rekenaar was.
Ja.
En dan een coole rekenaar zou aan dit avontuur natuurlijk niet zijn begonnen. Maar hij was helemaal geen coole rekenaar. Hij werd sterk gedreven door een hele wonderlijke interpretatie van de Russische geschiedenis. En met het gevoel wat denk ik heel veel Russen hadden, dat de Oekraïne gewoon bij Rusland hoort. En verder geen gezeik.
Nee.
Maar ja, de Oekraïne heeft zich natuurlijk sinds 1989 totaal anders ontwikkeld dan Rusland.
Wat zei Charles eigenlijk? Deed hij wel een uitspraak over wie er gaat winnen?
Ja, Charles die is optimistisch gestemd en die denkt dat Biden tenslotte toch zal winnen.
Oké.
Okay. En toen werd er natuurlijk aan het kerkvolk, kerkvolk had het aan het publiek gevraagd wat die ervan dacht. En daar had ik de indruk dat het een beetje 50-50 lag.
Waar ging eigenlijk dat gesprek over? Want jij werd geïnterviewd door Charles Groenhuizen, toch?
Nou, het was een samenspraak, zou ik zeggen. Zijn centrale vraag, daar begon hij mee. En alles werd daarna, liep het gesprek vanzelf eigenlijk. Zijn vraag was, hoe is het mogelijk dat de Republikeinse Partij zich ontwikkeld heeft tot een volstrekt onredelijk, totaal nihilistisch, compleet krankzinnig gezelschap? Nou, dat is uit te leggen waarom dat zo is. En wat overigens in allerlei opzichten voor die partij allerlei voordelen met zich meebrengt. Vandaar ook dat het nog wel even zal duren. En daarbij, kijk, Trump is niet de oorzaak van dat fenomeen. Trump is een fenomeen wat daarmee samenhangt. Wat eigenlijk door die ontwikkeling geproduceerd is uiteindelijk.
Dus daar hebben jullie met elkaar over gesproken?
Ja. Ik heb eerst de aanwezigheid uitgelegd dat het uiteindelijk natuurlijk toch veroorzaakt is door de rassenkwestie. Die, zodra je in Amerika aanloopt tegen iets waarvan je denkt, dit is totaal krankzinnig, hoe zit dit in elkaar, hoe kan dat, loop je altijd aan tegen het feit dat 30% van de Amerikaanse bevolking niet als vrijwillige immigrant binnen is gekomen. Maar teruggaat op de slaven die in de tijd het land zijn binnengekomen. Nou ja, kunnen we dat verhaal wel eens vertellen natuurlijk, maar dat is wel, ja, Amerika, de Amerikaanse Republiek, waar altijd zo hoog van wordt opgegeven, niet waar? Het eerste land, de eerste kolonie die zichzelf heeft bevrijd in allerlei opzichten, vervolgens in feite de belangrijkste natie ter wereld is geworden. Is natuurlijk toch een in die zin een wangeboorte. Of die republiek heeft eigenlijk zijn waarden al verraden bij de stichting van die republiek. Want ja, dat ging toch om life, liberty en the pursuit of happiness. En voor een aanzienlijk deel van de bevolking was er geen sprake van life of liberty, laat staan the pursuit of happiness. Het waren slaven.
En wat zei Charles? Was hij het over met alle punten eens?
Ja, dat dacht ik wel eigenlijk. Okay. Ja, ik ben
altijd een makkelijke avond.
Ja, ik ben altijd geneigd om dingen wat scherper te formuleren dan hij dat doet. Sowieso dan de meeste mensen dat doen. Maar dat kan niet zoveel kwaad eigenlijk.
Ja, want dat zag ik nog ergens in de reacties van, ja, Maarten zegt wel dat hij Amerika-deskundig is geweest, maar ik heb hem nooit in Amerika gezien.
Ja, dat was wel geestig. Dat zag ik op X. Ja, dat ontzettend komisch vond ik dan. Deze man, ik geloof dat het een man was, had mij nooit op televisie in Amerika gezien, dus was ik er nooit geweest. Ja, misschien is hij er wel eens geweest, maar het was toch allemaal boekenkennis. Warme boeken ken hij niks aan. Nou, je moet er geweest zijn, net als met Zuid-Afrika. Je moet er geweest zijn om erover te kunnen oordelen. Ik vond het wel komisch, ja. Vooral als je weet hoeveel ik in de Verenigde Staten ben geweest. Vond ik het wel komisch dat iemand zegt, ja, ik heb hem nooit op de tv in Amerika gezien. Dus zijn ze gewoon nooit geweest. Hè? Sterker nog, ik heb hem ook nooit op tv in Amsterdam geweest. En gezien is hij ook nooit geweest. Hè? Zou me niet verbazen trouwens. Ik heb hem ook, nou in Utrecht zie ik hem nog wel eens, maar veel verder weg is hij niet geweest hoor. Ja, dat vond je het zelf niet komisch.
Ja, is dat grappig, ja. Ja. Ik dacht ook, heeft hij het toch niet. Wanneer was jouw eerste keer in Amerika, weet je dat toch?
Ja, 74 was dat.
En wat ging je daar doen?
Hoe heet het? Onderzoek doen.
Ah, dat was het onderzoek, ja. Daar heb je uitgebreid over verteld, ja.
Ja, zeker. Ik heb maandenlang onderzoek gedaan. En het komische van dat theater is dat ik met dat onderzoek nooit iets gedaan heb.
Nee.
Maar dat ik in de tijd door een behulpzame vrouw aan de balie van de Columbia, van de Butler Library, getipt ben voor een onderwerp waar ik tenslotte wel op gepromoveerd ben. Dus je zou kunnen zeggen, de hele reis was totaal zinloos. Maar omdat ik daardoor toch aan een nieuw onderwerp ben gekomen, was het toch zinvol.
Juist. En zei Sjaal nog iets over Op1? Dat gaat binnenkort ook stoppen, hè?
Nee, ik heb hem gecondoleerd dat ze gewoon de boel hebben opgedoekt. Maar hij werkt daar, heeft daar geen vast. Ik bedoel, ik geloof dat ze ook kennen. Dat zijn van die kortlopende contracten. Ja, heel Hilversum is een kortlopende contract.
Maar hij deed
contract.
Het wel lang, hè? Hij deed het, is een van de langste presentatoren volgens mij die daar zit.
Nou ja, maar dat hele Op1 bestaat natuurlijk niet zo verschrikkelijk lang, toch?
Nee.
2 jaar, 3 jaar of
nee,
zo?
Nee, precies. Jij was de laatst nog, toch?
Ook ja, ik was de laatst nog, zeker.
Vond je het leuk?
Ja, god, leuk. Dat is nou een groot woord. Ik zat naast je zielgus.
Oh ja, die was ook, dat zag ik, ja.
En natuurlijk was de verleiding groot om daar iets over te gaan zeggen. Maar het is duidelijk dat dat helemaal niet de bedoeling was. En dat daar niet de ruimte voor was om een serieus debat te beginnen over de positie van de VVD.
Maar daar trek jij normaal nooit iets van aan.
Nee, maar ik dacht, ik zie geen opening om het serieus te gaan bespreken. Ik kan natuurlijk wel wat roepen. Zo van, het is uw schuld allemaal en schaam u, maar dat ik dacht al na een paar minuten, ik geef dit op. Vooral omdat ze natuurlijk dol gelukkig waren dat zij daar zat.
En wat was voor jou, volgens jou, de reden dat ze daar kwam zitten? Had ze daar iets imagotechnisch te halen?
Nou ja, dat Kokkeman haar bevroeg over die over dat gebroddel van die formatie. Want ja. Het is toch wel een... Ja, nogmaals, de verklaring is allemaal heel simpel. Namelijk dat we zitten met het feit dat de grootste partij een onmogelijk gezelschap is. Ja,
maar had jij het helemaal normaal in de formatiefase, kan ik me niet herinneren, dat ze toch zo openlijk in talkshows gaan zitten. Dan is het toch, nee, stilte achter de schermen.
Nee, maar zij hield het ook allemaal heel optimistisch en we zagen dan maar wel zitten enzovoort. En nou ja, zo heeft natuurlijk, ze kan altijd in de schaduw van Omtzigt verdwijnen. Hè?
Ja. En kreeg je nou een andere indruk van haar nu je haar 360 graden zag in plaats van via de media volg?
Nee.
Dezelfde indruk, dus dezelfde opgewektheid. En,
ja. Ik bedoel, als dat een rol is en als ze thuisgekomen onmiddellijk wenend op de bank in een zak, dan speelde ze haar rol daar heel overtuigend.
Ja. Er loopt dat een heel gezelschap ook nog omheen, hè? Van allemaal,
ja, dat heb ik helemaal niet gezien. Nou, okay. Ik heb ook misschien niet zo goed opgelet, dat weet ik niet, maar...
Oké. We hebben nog over de verkiezingen nog een vraag. Die is ingesproken door, even kijken, volgens mij heet die beste man Ruben. En dat gaat ook echt even, hij legt eigenlijk een link tussen waar we het nu over gehad hebben, Amerika en Nederland. En dan heb ik ook nog trouwens die tatoeage gevonden. Daar had ik een tijdje geleden, of kon ik niet vinden, weet je nog, die man die jou getatoeëerd heeft. Dat zal ik daarna even laten zien.
Mij getatoeëerd, hè?
Ja, dat vertelde ik toch. En dan kon ik het niet vinden op de telefoon. Het blijkt dus een echte tatoeage te zijn. Dat ga ik je zo laten zien. Eerst eventjes...
Oh, die heeft mij... Ik bedoel, een afbeelding van mij heeft die getatoeëerd.
Ja, klopt. We gaan eerst even naar Ruben van Straten met deze vraag.
Hallo, ik had een vraag aan Maarten over het politieke systeem in de VS.
Kun je het horen?
Want in de VS hebben we, zoals iedereen weet, een 2-partijenstelsel. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. Vroeger waren er in de VS, net zoals in Nederland, gewoon meer partijen. Denk aan de Whig Party en nu heb je ook nog steeds de Green Party en de Liberal Party, ondanks dat die meestal te weinig stemmen behalen om echt iets toe te voegen. Maar vroeger waren er echt al 3 of meer grotere partijen in de volksvertegenwoordiging in de VS. Dus waar is dat fout gegaan? Sinds wanneer kunnen we echt zeggen dat er in de VS een 2-partijenstelsel heerst? En is het om te keren ook weer dit proces? En loert ook in Nederland bijvoorbeeld het gevaar dat wij te veel naar een 2-partijenstelsel toe gaan? Bijvoorbeeld als de PVV nog groter wordt en want u zegt wel dat links vaker moet samenwerken, maar wat als links 1 groot blok wordt, waar als iemand ook maar 1 genuanceerde linkse gedachte heeft, dat ze per se daarop moeten stemmen. Net zoals in de Labour Party in Engeland. Waardoor er geen nuance meer in de politiek komt en dat ook Nederland afstevend op een 2-partijenstelsel. Of is dat niet mogelijk in ons politieke systeem? Ik hoor graag een antwoord.
Ja, dat is nog eens een vraag. Hè.
2 vragen eigenlijk. Hè?
Nou, dat is een reeks van vragen eigenlijk. Ten eerste, ja, Amerika is toch wel altijd een uitgesproken 2-partijensysteem geweest. Dat wil niet zeggen dat er niet in de loop der tijden derde partijen zijn geweest die wel aanzienlijke invloed hebben uitgeoefend op de 2 dominante partijen. Daar komt bij dat de 2 dominante partijen in de loop der tijden hun karakter totaal veranderd hebben. Niet waar? Zoals nu de Republikeinse Partij, die van origine was dat een partij van de met name economische elite. Een echte Yankee-partij. Nou, de meeste Yankees, dus het Noordoosten, die zijn ondertussen zijn naar Democraten geworden en al lang geen Republikeinen meer. En de Republikeinen zijn nu in feite in veel meer een partij geworden van laten we zeggen, de onderkant van de Amerikaanse samenleving. De mensen die wat minder geschoold zijn, praktisch geschoold zijn, sorry. Ja, ik moet al die dingen nog een beetje oefenen om ze op tijd te kunnen zeggen.
Je weet dat het ook niet de Oekraïne is, hè?
Ja, het is precies de Oekraïne, mag ik ook niet meer zeggen. En wij gaan ook niet meer Parijs zeggen in deze podcast. We gaan het over Paris.
En Moskwa.
En Moskwa gaan we ook zeggen. Ja, we moeten het ook wel een beetje. We moeten ons wel aan de regels houden, natuurlijk. Maar goed. Dus ja, je had bijvoorbeeld de Progressive Party in de Verenigde Staten. En die heeft invloed gehouden op die 2 andere partijen. Maar nogmaals, het veranderingsproces zit toch veel meer in de verandering van de inhoud van de 2 dominante partijen. En dat heeft groot een 2-partijensysteem drijft vooral niet waar, op districten waarin het winner-take-all systeem figureert. Dat is in Engeland precies zo. Dat is overigens in allerlei opzichten een buitengewoon ondemocratisch soort van systeem, maar heb je het eenmaal, is het constitutioneel vastgelegd, kom er dan maar eens vanaf. Dat is punt 1. Een derde partij is in Amerika altijd mogelijk, en een enkele maal. Denk aan Ross Perot. Dus dat is in de tijd van de vorige jaren 90 had je Ross Perot. En die had heel andere opvattingen dan de Republikeinse en Democratische partijen. Vond ook bijvoorbeeld dat ze budgetair eigenlijk niet verantwoordelijk opereerden. En Ross Perot scoorde heel goed in de peilingen. Ik denk wel tot 20% of zoiets dergelijks. Waarbij steeds de vraag was, berokkent die meer schade aan de Republikeinen dan aan de Democraten? Maar tenslotte geloof ik dat het effect neutraal was, om het maar even zo te zeggen. En toen heeft hij 1 keer succesvol meegedaan. Hij heeft ook meegedebatteerd en zo. Maar hij heeft ook met die ontzettend leuke woordspeling van I'm all ears. Vooral omdat hij zelf enorm grote flaporen had, was dat een echte kraker. Maar goed, het is uiteindelijk niks geworden. Maar ik wil maar zeggen, de potentie is in Amerika altijd aanwezig. Zeker op presidentieel niveau. Nu Nederland. Ja, je zou je kunnen een soort theoretische exercitie kunnen voorstellen. Dat de PVV, dat we nu verkiezingen krijgen, dat de PVV weer veel groter wordt en bijvoorbeeld meer dan een derde van de kiezers zou hebben, dan zou je wel, denk ik, ter linkerzijde een sterke tendens krijgen in de richting van blokvorming, lijkt mij. Een beetje à la wat in Polen gebeurd is. Hè, waar de PiS-partij serieus geprobeerd heeft en deels geslaagd is in een groots project. Namelijk om de Poolse democratie, de nieuwe, jonge Poolse democratie, zo snel mogelijk om zeep te helpen. Uiteindelijk geleid heeft tot een situatie waarbij de hele oppositie zich verenigd heeft onder leiding van Tusk. Niet waar? En zo aan de regering is gekomen. Zo'n constructie zou je in extremis in Nederland ook wel voor kunnen stellen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat naarmate Tusk er langer zit, naarmate die misschien ook iets, het is, blijkt heel lastig te zijn overigens om al die veranderingen van de PiS-partij, om die weer snel terug te draaien.
Kunnen naar de rechters.
Precies, dat is dan een heel groot probleem. Dus dan zal denk die coalitie die Tusk in staat heeft gesteld om eerste minister te worden, geleidelijk aan wel uit elkaar vallen, schat ik zo. Maar als natuurlijk de populisten heel groot worden, dan is er een goede kans dat ze, niet waar, aan de overzijde, om het maar even zo te zeggen, bij gematigd links, dat ze ook een soort van coalitie-effect hebben. Dat denk ik wel.
Dus de actie van de een heeft invloed op
zonder meer,
de ander.
Ja. Maar dat zal altijd, naar mijn gevoel, een tijdelijk effect zijn. Omdat ik denk dat ook de PVV, maar trouwens ook andere populisten in Europa, een tijdelijk fenomeen zijn. De kans dat ze zich kunnen vestigen, die is zeker in Nederland betrekkelijk klein. En dan komen we weer terug op het punt dat Geert natuurlijk helemaal geen partij is. Geert heeft geen leden, Geert heeft geen kader, Geert heeft geen nationale organisatie. En feitelijk is zijn regeringsprogramma totaal knetter. Het spijt mij. Kiezers, lieve kiezers, heeft inderdaad gewoon iets enorm stoms gedaan. Er is niks van verder niks anders over te zeggen. Dat leidt op Twitter altijd tot de diep verontwaardigde reacties. Wat stelt hij zich wel voor? Die arrogante vlerk. Het volk heeft gesproken. Hij is, dit werk. Waarom zouden de kiezers in godsnaam altijd gelijk moeten hebben? Er zijn tal van historische voorbeelden dat de kiezers helemaal geen gelijk hadden. Niet waar? Hadden ze? Enzovoort.
En wat vind je van wat Ruben zegt over die nuance die eruit gaat als je dus van die blokken krijgt?
Dat is niet helemaal waar. Omdat als je twee partijen hebt, dan zul je altijd zien dat die partijen, althans zie ik zeker op lange termijn, vleugels vertonen. De Labour Party heeft een linkervleugel en een rechtervleugel. En zo goed als de Partij van de Arbeid altijd een linkervleugel en een rechtervleugel heeft gehad. En zo goed als de Republikeinse Partij heel lang een linkervleugel en een rechtervleugel had. Nu is die rechtervleugel enorm dominant geworden. Dat hangt ook samen met de aanwezigheid van Trump. Maar je zult zien als Trump eenmaal verdwenen is. Ja, dames en heren. Het is een wonderlijke voorspelling, maar ik durf hem wel aan. Trump gaat ook dood. Misschien niet volgende week of over 5 jaar, maar uiteindelijk gaat hij dood. Dit is een voorspelling die ik wel aandurf, geef toe. Je hebt altijd een risico met dit soort van dingen, maar ja, Trump verdwijnt tenslotte. Ook als hij gekozen wordt, dan zal hij er 4 jaar zitten. En dan nog zal het allemaal bitter tegenvallen wat hij kan veranderen, denk ik. Want dat valt allemaal niet mee in complexe politieke systemen om daar grote veranderingen op relatief korte termijn aan te brengen. We zullen zien hoe het loopt. Maar dus de nuance hoeft niet, kan tijdelijk verloren gaan, maar die zal niet. Je hebt nu al in de combipartij, GroenLinks en PvdA, heb je al heel verschillende stromingen.
Ja.
Dus die nuance, dat is.
Dat blijft wel.
Ja. Dat denk ik wel. Bovendien, ja, je zit natuurlijk, als het puntje bepaald komt, zie je de politiek altijd een beetje met de nuance.
Maar je hebt natuurlijk niet, zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie die mee ging doen, wat ook natuurlijk een splinterpartij was, die mee ging doen voor de meerderheid bij de afgelopen kabinetten, die konden wel hun huid duur verkopen. Die konden met een punt komen.
Zeker.
Dat heb je natuurlijk niet als je zo'n groot blok hebt.
En die waren dan wel, geloof ik, voor tegen de winkelzondag, dat soort van dingen.
Ja. Hè?
Heeft dat iets geholpen? Nee, bij mijn weten geen bal.
Nou, toen wel.
Ik vond altijd het meest amusante wat ik hoorde was dat de winkelzondag in Staphorst streng gehandhaafd werd. waar de staphorses gewoon in Meppel boodschappen gingen doen op zondag. Dat vond ik ook wel zo komisch. Dat is weer het Westland, wat massaal PVV stemt, niet waar. Terwijl ze de arbeidsmigranten dringend nodig hebben. Een soort van hypocrisie. Hè? Dus in het eigen dorp, denk erom dat de Lidl dicht blijft. Hè? Maar dan ga je gewoon in Meppel winkelen.
Ja.
Leuk is dat toch?
Ja, dat is komisch is dat, ja. Verwacht je ook overigens, want ik zei net van oké, de actie van de een heeft gevolgen voor de ander. We hebben nu de linkse combinatie gezien. Het gaat rechts relatief voor de wind. Kun je je voorstellen dat daar ook een keer partijen samen gaan? VVD, CDA?
Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
Oké.
Okay. Ik denk dat CDA nooit veel verder meer zal komen dan ze nu zijn.
Electoraal
ik denk,
bedoel je?
Ja, ik zie voor op de lange termijn zie ik weinig toekomst voor NSC. Dat was heel anders geweest als deze verkiezingen niet zo raar hadden uitgepakt. Dan hadden ze misschien een kans gehad om zich te wortelen. Maar nu denk ik dat het NSC eigenlijk gewoon pech gehad heeft. En op een totaal verkeerd moment op het politieke toneel is gekomen. En
bij de BBB
volgende,
dan?
Bij de volgende twee verkiezingen. De BBB, bij de BBB is dat al gebeurd. De BBB werd begin vorig jaar gepeild op 32 kamerzetels. Nou ja, wat zijn er nu? 7, 8.
Maar waar gaan die stemmen dan naartoe? Dat gaat toch niet alleen naar de PVV? Daar moet VVD en ook CDA misschien wel van profiteren.
Nou ja, kijk, de VVD bijvoorbeeld heeft fors verloren aan de PVV. Dus dat voorlopig is, laten we zeggen, viert natuurlijk het populisme in Nederland triomfen.
Ja, ik heb wel
het idee. Maar nee, ik denk dat de NSC echt op het verkeerde moment geboren is.
Heb jij Dijk van de SP nieuwkomer en Henry Bontebal, ook relatief nieuwkomer bij CDA, helder op je netvlies? Hoe zij het doen?
Ja, dat heb ik wel. Ja, die Dijk die is de klassenstrijd weer begonnen.
Ja.
Dat lijkt me een kansloze operatie, om je eerlijk de waarheid te zeggen. We zullen zien hoe dat uitpakt. En ik schat dat Bontebal er nog wel een paar zetels bij kan winnen.
Die doet het niet slecht,
nee,
toch?
Nee, die doet het niet slecht. En die is natuurlijk de redelijkheid zelf. Hè. En dat komt natuurlijk een beetje omdat iedereen begrijpt dat... Dat de richting voor het CDA uiteindelijk niet die van het populisme is. En kijk, in vergelijking met de PVV is zeker alles redelijk. Nou, behalve misschien Forum, maar goed, daar hoor je ook niks meer over, toch? Dat hebben die nu in de Kamer 3 zetels of zo.
Als het over de vaccinatie gaat, dan komen ze hebben met allemaal zelfverzonnen rapporten.
Ja, die vaccinatie, nou goed, dat is ook weer zoiets. Dat is toch zo tragisch.
Sorry, ik ben even die tatoeage aan het zoeken en dan krijg ik een of ander filmpje.
Die vaccinatie, dat er toch in Nederland kinderen aan de mazelen en de kinkhoes doodgaan, dat is toch dramatisch. Dat is toch iets. Dat zijn vaak hoog opgeleide ouders, begreep ik, die zich aan dit soort van flauwekul zondig maken. Ja, ik moet het toch zeggen, ik geloof dat ik het eigenlijk elke week zeg, maar laat ik het dan maar nog een keer zeggen. Ik ben toch altijd weer verbijsterd over de ingrijpende structurele stomzinnigheid van veel mensen. Oké, niet iedereen, maar toch wel heel veel mensen.
Ik kreeg dit berichtje van Justin de Nooyer. Hallo Tom, ik was degene die je tattoo van Maarten stuurde. Hoor net in de podcast dat je de link kwijt was, bij deze alsnog. Het is een echte tattoo, geen tijdelijke, zegt Justin.
Oh,
nou, even kijken of ik het kan laten zien. Oh, wacht. Kijk.
Het is wel een hele fijne. Ja. Met dat hoedje op.
Ja. Kijk.
Oh, u gaat dood, ja. Dit is een klassiek citaat wat uit zijn verband gerukt is. Hè? Het ging namelijk om de constructie van nieuwe riolen. Waardoor de kans op besmetting met allerlei rare cholera en dat soort van dingen aanzienlijk verminderd is. En dan zeg ik van, u gaat dood, maar ik kan u verzekeren, u gaat niet meer dood aan de cholera of de tyfus enzovoort. Maar ja, het citaat van, ik heb een vrolijke mededeling voor u.
Ik heb goed nieuws, u gaat dood staan.
Ja, dat is eruit gepikt en dat schijnt ook op TikTok een enorm succes te zijn.
Ja. Maar wat vind je ervan dat iemand dit op zijn arm heeft staan?
Nou, ik vind het wel... Ik ben er niet trots op.
Nee.
Ik heb niks met tatoeages, dat is het eigenlijk.
Ja. Maar dit neemt deze Justin natuurlijk zijn hele leven mee. Want het
ja,
is...
ja, hij zit met mij in dat hoedje zit hij. Hij zou misschien het hoedje eraf kunnen laten halen. Dat ja, zou nog een mogelijkheid zijn.
Ja, dat heeft hij ervoor gezet, ja. Okay.
Ja, dat heeft een verpletterende indruk gemaakt. Maar als je daar nou even over nadenkt, dan is dat op zichzelf, even afgezien van de tyfus en de cholera waar dit eigenlijk over ging, is dat natuurlijk toch een hele juiste mededeling. Ik heb goed nieuws, u gaat dood. Omdat als je het eeuwige leven zou hebben, dan is altijd de vraag in welke vorm precies. Blijf je eeuwig 31, ik noem maar wat, of takel je geleidelijk af en word je tenslotte een soort wonderlijke grauwe schim, nietwaar? Zoals je in een Tolkien kunt tegenkomen, bij wijze van spreken. Of, nee. En wat zou het leven waard zijn als je eeuwig zou kunnen leven? Want natuurlijk de hele spanningsboog, die vrij karakteristiek is voor het leven, die verdwijnt daarmee in feite. Het is in allerlei opzichten de dood die het leven betekenis geeft. Er zijn natuurlijk wel meerdere romans geschreven over mensen die eeuwig leven. Namelijk een van Simone de Beauvoir. Dat heet, als ik het wel heb, Tous les hommes sont mortels. Maar er zijn ook Nederlandse en Engelse vertalingen van in omloop. Een hele sterke roman. En nou ja, dat stemt je niet opgewekt over de mogelijkheid om eeuwig te leven. Dan is er nog iets van Virginia Woolf. Dat is volgens mij Orlando, dat viel mij bitter tegen. Als u toch iets wil lezen over mensen die eeuwig leven, dan zou ik zeggen, lees dan Simone de Beauvoir. Dat is een mooie, realistische, een knappe roman. Ik kan niet anders zeggen, ik vond het een knappe roman over het eeuwig leven. En u, als u dat uit heeft, en kan zijn dat u zegt, wat een gelul, maar als u het uit heeft, zult u zeggen, ja, eeuwig leven is niet iets waar we naar moeten streven. Maar in godsnaam niet met Timmermans.
Wie van u is moslim?
Een nieuw luisterboek van Maarten van Rossum.
Nou, kijk eens aan wat een gevaar dat vormt.
Over het normaliseren van de PVV.
Jongen, jongen, jongen.
Of er daadwerkelijk een rechtskabinet komt en wat links daartegen kan doen.
We hebben hier een unieke zaal zonder moslims en één PVV-stemmer.
Luister meteen via de link in de show notes.
Hoe krijg je het bij elkaar? Jongen. Ja, we hebben alleen vergeten je ziel dus uit te nodigen.
En wil je dit weekend nog een podcast luisteren? Stem dan nu af op Sea Level. Daarin een gesprek over de kwantumrevolutie. Na AI is dat het onderwerp waar iedereen in Nederland het over gaat hebben. Luister Sea Level via de link in de show notes.